Maar om te beginnen dan naar Openbaring vanaf hoofdstuk 17, waar sprake is van, om te beginnen natuurlijk, een visioen met een vrouw, netjes gezegd, want het kan soms ook netjes gezegd worden, een vrouw op een scharlakenrood dier, beest, zo u wil, waarvan gezegd wordt wie zij is. Het beest waarop zij zit namelijk is een uitdrukking, zoals ook dat in eerdere hoofdstukken hier al het geval is, is een uitdrukking van het wereldrijk, een wereldrijk zoals het zal bestaan in de dagen van de wederkomst van Christus. Begrijp je me goed? Een wereldrijk niet zoals het bestaat in de dagen van de opname van de gemeente. Wij verwachten het niet voor onze dagen, maar zoals het wel zal bestaan, zoals het zal ontstaan overigens in de dagen van de 70ste week van Daniël, maar ook daarna. En zoals het zal bestaan na de 70ste week van Daniël. En in afwachting van een tijdstip waarop de Heer zelf dit rijk zal oordelen. En niet alleen dit rijk, maar in het bijzonder en uiteindelijk ook de stad waarna dit rijk min of meer genoemd wordt. De stad Babel namelijk. Want deze vrouw op dit scharlakenrode dier wordt genoemd in vers 5 in elk geval van Openbaring 17, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En later in vers 18 staat van die vrouw die op dat dier zit, die op dat beest zit, in vers 18, de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Want het beest waarop zij zit is een uitbeelding van de koningen der aarde, de koninkrijken der aarde, zo je wilt. En de vrouw die op het beest zit, die zit daar natuurlijk om het beest te besturen. En is daarmee de uitbeelding van de hoofdstad van dit laatste wereldrijk, zoals het zal bestaan. Wij noemen het ook wel eens het antichristelijke rijk, want je moet het toch soms een duidelijke naam geven. Maar hoe het ook heet, doet weinig ter zake. In elk geval zou Babel, de stad, daar de hoofdstad van zijn, zoals het staat inderdaad in het laatste vers van Openbaring 17. Ik weet dat dat niet een redelijk bekende gedachte is, want meestal als men in profetieën leest over Babel, is men of geneigd te zeggen dat die dingen al vervuld zijn geworden in het verleden, of men zegt dat men Babel overdrachtelijk moet zien, en onder Babel wordt van alles verstaan, hè. Soms wat ongrijpbare dingen, soms ook steden, maar dan noemt men Rome of zo. En Jeruzalem natuurlijk. En Oostgeest, maar die is misschien wat moeilijk hier. Maar zoiets. Nee, die varianten zijn allemaal wel eens voorbij gekomen. En daar wil ik me nou niet mee bezighouden, maar wel met de Bijbelse gedachte dat het wel degelijk gaat om een letterlijke stad, een letterlijk Babel, dat voor dat doel dan ook herbouwd zou worden om daarna hoofdstad te worden van het laatste grote wereldrijk. Dat het laatste is, was uiteraard niet de bedoeling, maar wel dat het de hoofdstad van de wereld zou worden. En voor dat doel is het feitelijk al herbouwd. Al moet ik zeggen dat er nog steeds aan gebouwd wordt, maar het is al lang gebeurd. Al jaren geleden heeft men het zoals officieel ingewijd. Ik meen dat het was in 89. Nee, in 88. 1988, ja. Goed. Maar over die stad gaat het. En ook over het oordeel over die stad uiteindelijk. En daarmee de ondergang van het grote antichristelijke rijk. Gepaard gaande uiteraard met het begin van wat wij noemen het duizendjarig rijk. Het millennium. Omdat het gepaard gaat met het binden van het beest en de valse profeet, antichrist, binnen van Satan, net zo je het hebben wil, want op dat soort details ga ik vanavond niet in. Maar de ondergang van die stad wordt hier beschreven in met name in Openbaring hoofdstuk 18, waarna in hoofdstuk 19 nog een zegenlied volgt, want zo staat het er dan, boven, maar het hangt rechtstreeks samen met aanvaarding van het koninkrijk door de Heer Jezus Christus over alle volken der aarde en dan definitief. Want wat we zouden moeten weten, in elk geval uit de profetieën, is dat als de Heer Jezus verschijnt voor het eerst aan het eind van de 70ste week van Daniël op de bekende Olijfberg, dan is dat ten behoeve van een overblijfsel uit Jeruzalem. Maar het gaat gepaard, zoals we weten, met de ondergang van de Joodse staat. En het gaat gepaard met de verwoesting van Jeruzalem. Dan ben je dus nog op geen stukken na terecht bij een duizendjarig vrederijk, waarbij de stoelen van het huis van David, de troon van David, hersteld zal zijn in Jeruzalem. Er is dan zelfs niet eens een Jeruzalem. Het zal duidelijk zijn dat het wel enige tijd vergt voordat het Jeruzalem herbouwd is en zo verder. Bovendien, na die 70ste week van Daniel hebben we gezien, moet ook alsnog het evangelie gepredikt worden. In de eerste plaats nog voor een belangrijk deel aan Israël, al waren het maar de 10 stammen van Israël. En daarna door Israël of namens Israël zou het evangelie gepredikt moeten worden aan al de volkeren. Het zal duidelijk zijn dat het ook wel wat tijd in beslag neemt, als je mij vraagt 33 jaar, maar ook dat doet er nou niet toe. Maar dat zijn de jaren, dat is dus de tijd waarin enerzijds Jeruzalem herbouwd wordt en dus een nieuwe Israëlitische staat, een gelovige Israëlitische staat, ik zeg met opzet niet Joods zijn, maar waarin een Israëlitische staat gebouwd zal worden door een gelovig overblijfsel van Israël uiteraard, zijn ook de jaren waarin Israël, om te beginnen althans, terugverzameld zal worden uit de volkeren als zodanig. Zijn ook de jaren waarvan in de Bijbel staat dat de Heer Jeruzalem zal stellen tot een zware steen die de heidenen zullen proberen te tillen, maar het zal ze niet lukken, want de Heer zelf zal Jeruzalem tot één muur zijn en woorden van gelijke strekking. Dat is dan pas Jeruzalem, een gelovige Jeruzalem te midden van een vijandige wereld. Maar het is ook de tijd van de grote macht van de antichrist, die immers op aarde tekeer gaat. De grote macht van de antichrist en zijn rijk, met inderdaad Babel als hoofdstad. En al die schrikwekkende apocalyptische vertellingen die men ons voorhoudt van hoe verschrikkelijk het wel zal zijn in de toekomst ooit een keer, dat slaat inderdaad op die tijd. Maar het zou uitlopen uiteindelijk op de zegen, de triomf voor Jeruzalem en voor Israël dus. En anderzijds op de definitieve ondergang van Babel. Het is een aardig verhaal toch wel. De periode begint namelijk met een verwoest Jeruzalem en een hersteld Babel. Maar de periode eindigt met een hersteld Jeruzalem en een verwoest Babel. Dat is tamelijk logisch. Het is immers de tijd waarin enerzijds het rijk van Satan gebroken zal worden, het definitief zal worden weggedaan, en waarin anderzijds het rijk van Christus op aarde zal geopenbaard worden. Maar het eindigt met de definitieve ondergang van Babel, die dan hier beschreven wordt, maar ook inderdaad in nogal wat schriftgedeelten in het Oude Testament. En de gedachte is, die vertel ik u op voorhand, want anders duurt het veel te lang. De gedachte is deze, de gedachte die ik u voor wil houden vanavond is deze, dat ook dat definitieve oordeel over Babel bewerkstelligd wordt door de gemeente. Althans, dat de gemeente daar met grote nadruk in betrokken is. De gedachte is dat vanuit de hemel dit oordeel over Babel zal komen. Niettemin toch door een volk uit het noorden bovendien. En bovendien wordt het ook genoemd een volk uit Medië. En dus eventueel de Meden. Al worden nog wat namen genoemd, maar ik zal ze u wel laten zien. Maar het idee is dat daarachter steekt, achter die namen, voor zover de namen genoemd worden, dat dat moeilijk wat anders kan zijn dan dat hemelse volk van Christus, die immers vanuit de hemel zijn koninkrijk op de aarde zou openbaren. Kan trouwens niet missen, want dat zeg ik ook maar meteen op voorhand, als niet hier, maar wel in het Oude Testament de ondergang van Babel beschreven wordt, hangt het ook inderdaad rechtstreeks samen met het herstel van Israël. Het wordt soms door elkaar vertaald. Je leest over Babel en ineens gaat het even over Israël dat hersteld zal worden en dan gaat het weer over de val van Babel. Want dat is niet alleen wat plaatsvindt helemaal aan het eind van die periode natuurlijk, maar het is wat plaatsvindt gedurende die hele periode eigenlijk, met de climax. Helemaal aan het eind bij de letterlijke verwoesting van de stad op één dag, want zo staat het er, of één uur staat er zelfs bij gelegenheid. Dat is de definitieve vervulling daarvan. Maar in de gehele periode is natuurlijk sprake van een herbouw, een herstel van Israël. En zoals we hopelijk langzamerhand gezien hebben, daar is in de eerste plaats de gemeente in betrokken. Wij als raad van oudsten van Israël, ik zou bijna zeggen het Israëlitisch Sanhedrin, maar de naam heeft nogal een negatieve gevoelswaarde, dus ik laat het er maar bij. Maar wij als eerstelingen van Israël zijn daar in ieder geval bij betrokken. En waar de opbouw van Israël rechtstreeks gepaard gaat met de afbraak van Babel, het oordeel over Babel zal duidelijk zijn, dat daar dus ook de gemeente in betrokken is. En dat is ook wel te lezen, eigenlijk. Nou goed, nou wil ik met u een paar hoofdstukken doorlezen, gewoon, dus bijbellezen. En dan onderweg, dan noteren we even, tenminste dat heb ik gedaan, dan noteren we even wat er staat over wie nou eigenlijk dat oordeel over Babel brengt. En dan kom je vanzelf, als u mij vraagt tenminste, tot die conclusie. Ik geef de conclusie op voorhand, want dan kan je er wat sneller doorheen, lijkt mij. Want anders zit u de hele avond te puzzelen, waar zou u het over hebben? En waar komt het nou uit? Maar dat vertel ik u dus op voorhand. Maar goed, ik lees dus uit Openbaring hoofdstuk 18. Om te beginnen. Nou, eigenlijk moet ik beginnen in hoofdstuk 17. Want daar staat, nou, daar vinden we eerst wat bekende woorden nog over dit visioen. Daar ga ik nu niet op in, hè? Absoluut niet. Maar die woorden als vanaf vers 10. Het zijn 7 koningen, 5 zijn gevallen, 1 is, ander is nog niet gekomen en zal voor een korte tijd zijn. En het beest dat was en niet is, is ook de 8e koning en is uit de 7 en gaat ten verderven. En dat soort dingen, daar ga ik nou niet op in. Dat heb ik vaak gedaan, denk ik. En als u wil, wil ik het wel weer eens een keer doen. Maar dat doet er nou niet toe. Wat hier gewoon uiteengezet wordt, is de aard van dit rijk. En wat met name naar voren komt, is dat dit laatste grote wereldrijk niet anders is dan de voortzetting, dan wel het herstel van het oude rijk van Alexander de Grote. Degene die in de historie althans de laatste was die in zijn wereldrijk Babel als hoofdstad had. Want u weet waarschijnlijk, Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Het eerste uit een reeks uit Daniël feitelijk. Maar in ieder geval, Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Toen kwamen de Meden, daar hebben we het misschien nog wel even in het voorbijgaan over, de Meden en Perzen. En die hadden ook Babel als hoofdstad. En daarna kwam, nou dat was een poos later, maar daarna kwam Alexander de Grote met zijn Grieks-Macedonische Rijk. En die maakte ook Babel tot zijn hoofdstad. Voor dat doel moest hij het weliswaar eerst herbouwen, maar hij maakte Babel tot hoofdstad. En daarna legde hij het loodje. Want de man overleed. En zo kwam er dan toch weer niks van terecht. Maar het punt is dat in de toekomst alsnog iemand komt als Alexander de Grote. Als voortzetter als het ware van dat oude zogenaamde Griekse Rijk. Die alsnog Babel zal herstellen en tot hoofdstad van het wereldrijk. Zijn wereldrijk zal maken. Daar gaat het om. En voor alle duidelijkheid. Mocht u ooit gehoord hebben over een herstel van het Romeinse Rijk in de toekomst. Ik geloof daar helemaal niets van. Ik geloof dat het berust op een noodlottige reeks van misverstanden die ons aangereikt zijn geworden sinds de dagen van de kerkhervorming, waarin men in Rome Babel zag en in de paus de antichrist en al dat soort dingen meer. En het schijnt, het blijkt dat het protestantisme zich van dat soort schriftverklaring niet meer heeft kunnen losmaken om een of andere reden. En dus denkt men dat het gaat over een hersteld Romeins Rijk. En als Babel als hoofdstad heeft, dan zegt men, ja, daar is Rome mee bedoeld. Want het was al zo sinds de kerkhervormers dat men het zo interpreteerde. En de Rooms-Katholieke Kerk deed het trouwens ook al zo. Alleen die verstonden eronder het Rome van Nero. En er was Nero de antichrist. Heb je dat nog? En men heeft zich daar van die overdrachtelijke toepassing, waar wel een kern van waarheid in zit, maar van die overdrachtelijke toepassing heeft men zich nooit meer los kunnen maken. En abusievelijk beschouwt men het nu alsof het letterlijk zo zou zijn. En het is niet zo. Waar het om gaat is dat de Bijbel absoluut niet leert, mijn zin is absoluut niet leert, een herstel van het Romeinse Rijk of iets dergelijks, maar wel degelijk een herstel van een oud wereldrijk, namelijk het Griekse. Er zijn hoofdstukken genoeg in de Bijbel waaruit dat zo zonneklaar blijkt. Maar ja, dat kan ik dan ook niet helpen. En daarna zeg ik maar weer, het is mijn onderwerp niet. Maar in de toekomst dus zal zo'n rijk ontstaan. Dat wil zeggen, het vijfde rijk uit de reeks van 7 totaal zal zich herstellen in de toekomst. Of zal hersteld worden en is dan ook de 8e. En dat is het herstelde Griekse rijk van Alexander de Grote. Maar Alexander de Grote zal worden opgevolgd uiteraard in de toekomst door een andere figuur die zijn troon in Babel zal stellen. Daar gaat het om. Meer wil ik er nou liever niet van zeggen, want dan kom ik niet aan het onderwerp toe. Maar dat is wat uiteengezet wordt feitelijk in deze verse tot en met vers 12. En dan staat er dat het gaat om die koninkrijken, in ieder geval 10 belangrijke rijken, om zo te zeggen, die samen dat grote rijk als het ware gestalte geven. En van die 10 staat dan in vers 13, deze hebben eenerlei mening, dat wil zeggen ze hebben dezelfde bedoeling. Zij zullen namelijk hun kracht en hun macht aan het beest overgeven. Dat is dan dat laatste wereldrijk of de machthebber daarvan. Ze zullen zich aan die koning in de praktijk, aan de antichrist overigens, onderwerpen. En dan staat er, en deze zullen krijgen, dat wil zeggen oorlog voeren, tegen het lam. En het lam, dat weet u wat het is, hè? Dat is Christus. En mijn vader voegde er altijd aan toe. Toen was ik nog zo, maar dat heb ik goed onthouden. Als je een openbaring leest over het lam, en als er verder niks bij staat, is het Christus en de gemeente. Want het is in de tijd dat wij altijd bij de Heer zouden zijn. Als zijn lichaam een deel hebben aan zijn zegeningen. Maar hier blijkt het ook, want er staat, deze zullen krijgen tegen het lam, en het lam zal hen overwinnen, want het lam namelijk, het is Heer der Heren en Koning der Koningen, en die met hem zijn, het is dus niet het lam alleen, maar er zijn er nog meer bij. En de vraag is uiteraard dan meteen, wie zijn er nog meer bij? En het antwoord is uiteraard, de gemeente natuurlijk. En dus, en die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Zodat hier al de vraag gesteld kan worden, wie zijn het die dit koninkrijk overwinnen? En het antwoord is, het lam en degene die met hem zijn, en dat zijn geen engelen, maar het zijn geroepenen, uitverkorenen, gelovigen. In elk geval wedergeboren mensen die op een of andere wijze deel hebben aan dat lam. Dan kun je altijd nog zeggen, nou, dat kunnen ook de Israëlieten zijn of de gelovigen die op aarde zijn. Die zeggen, ja, dat zou theoretisch wel kunnen, maar dat wordt toch niet bevestigd door wat we er elders over lezen. Maar normaal is inderdaad Christus en dan komt eerst de gemeente. En dat is hier dus ook zo. Die zullen dat laatste rijk overwinnen. En daarna lees ik verder in hoofdstuk 18, waar dan staat, na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebben de grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met grote stem zeggende, gevallen, gevallen het grote Babylon. En is geworden woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. En ik wijs er meteen maar op in het voorbijgaan. Als het te snel gaat, moet u maar een notitie maken, want anders dan lukt het me nooit. Maar in het voorbijgaan wijs ik er maar op dat woorden van dezelfde strekking ook gevonden worden in Jesaja 21. Daar hoop ik u nog mee naartoe te nemen als ik snel genoeg ben. En in Jeremia 51. En dat hoef ik niet te onthouden, want er staat gewoon onder het vers afgedrukt. In mijn Bijbel. En in de uwe dus misschien ook wel. Want dat zijn ook hoofdstukken waar ditzelfde onderwerp aan de orde is. Jesaja 21, Jeremia 51, Jeremia 50 trouwens. Jesaja 47. Maar goed. En dan staat er, dewijl uit de wijn des toorns haar roerij alle volken gedronken hebben. Babel wordt namelijk wet genoemd, vorige hoofdstuk, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, Babel is niet alleen de hoofdstad van de wereld, maar het is ook het centrum van alle afgoderij en dus voor de dienst aan den duivel, onder welke naam men hem dan ook maar kent, want het doet weinig ter zake. De Bijbelse gedachte is deze, dat de volkeren en hun religies allemaal oorspronkelijk afkomstig zijn uit Babel, het Babel van Nimrod, in verband met de torenbouw van Babel. En als dus in de toekomst een oordeel komt over de volkeren, dan gebeurt dat nadat die volkeren zich weer verenigd hebben rond of in Babel. Inclusief hun afgoderijen, want daar komt het op neer. Zie? En als dat heeft plaatsgevonden, die verzameling, dan komt van Gods wegen dat oordeel daarover. En hier staat dus, dewijl uit de wijn des toorns haar roerij alle volken gedronken hebben. De afgoderij van Babel is overgedragen aan alle volken der aarde en vindt straks ook weer zijn centrum in Babel, alvorens het geoordeeld wordt, en dat is ook wat hier staat. En dan lees ik vers 4, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En ook hieronder vindt u verwijzingen naar dezelfde hoofdstukken in het Oude Testament, waar precies dezelfde uitspraken staan. Het zal duidelijk zijn dat onder Babel dus inderdaad niet alleen letterlijk de stad bedoeld is, maar ook het systeem, als u begrijpt wat ik bedoel. Een uitdrukking als gaat uit van haar, gaat uit vanuit Babel, werd natuurlijk in de tijd van de reformatie, de kerkenvorming, gebruikt in de betekenis van ga uit van de Rooms-Katholieke Kerk. En terecht, denk ik, eerlijk gezegd. Alleen, het is niet de uiteindelijke en laatste definitieve vervulling van de profetie, maar het is wel zo. Maar goed, want haar zonden zijn de een op de andere gevolgd tot de hemel toe. Een uitdrukking die we ook uit het Oude Testament kennen, waarin gesproken wordt over afgoderij, ontrouw, goddeloosheid, die roept tot de hemel als het ware. Het komt de hemel ter oren in die zin dat er vanuit de hemel maatregelen genomen worden. En dat is hier ook zo. Haar zonden zijn gevolgd tot de hemel toe. En God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden, dat is de verklaring gewoon van het eerste deel van het vers. En dan wordt er geroepen, vergeld haar gelijk als zij uw lieden vergolden heeft en verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Dat wil zeggen dat wraak of oordeel gedaan zal worden natuurlijk aan deze stad. Vers 7, zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft. Want Babel gedroeg zich net als een van de bouwers van Babel in het verleden, Nebukadnezar, die zichzelf verheerlijkte door onder andere te zeggen, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb, enzovoorts. En alles in navolging van de duivel hoogstpersoonlijk, die per slot in Jesaja beschreven wordt als koning van Babel. Dat weet u toch, hè? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, enzovoorts, wordt gezegd van de koning van Babel, die dan terechtkomt in het dodenrijk. En dat hij daar koning van Babel genoemd wordt, is omdat deze dingen pas vervuld worden in de dagen van dit laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad. En daar is in de praktijk de duivel dus de koning van, om zo te zeggen. Nou goed. En dan staat er, zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan, want zij zegt in haar hart, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. U zou die uitdrukking ook moeten onthouden, die van één dag. Want dat wordt in andere profetieën ook nog eens een paar keer herhaald. We komen het, als het mee zit, dus vanavond nog wel een paar keer tegen. De gedachte is dat een schielijk, staat er elders in Jeremia 51, dat schielijk dat oordeel zal komen. Men ziet het niet echt aankomen dus. Begrijp je me goed, langzamerhand gaat dat rijk ten onder in de toekomst aan allerlei plagen en rampspoed die over de aarde komt. Maar ook natuurlijk anderzijds door de prediking en dus de verbreiding van het evangelie. Maar de verwoesting van de stad zelf komt alsof het een natuurramp is. En zo kan je het beschrijven. Maar dan was dat van Sodom en Gomorra ook een natuurramp. Vuur uit de hemel namelijk, hè. We hebben het er nog over. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger. En zij zal met vuur verbrand worden. Dus als je gaat noteren, waardoor wordt Babel geoordeeld? Nou ja, door het lam en door degene die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkoren en gelovigen. En naar aanleiding van dit vers vul je in met vuur. Door vuur. Als je die twee dingen bij elkaar optelt, is het dus het lam en zijn het degene die met het lam zijn, die dat vuur gooien op de stad. Ik stel het me wel plastisch voor. Hoe je dat doen moet, weet ik niet. Maar tegen die tijd zal ons dat wel geleerd worden. Hoe dat moet. Ik zeg het maar laconiek. Want het is natuurlijk een verschrikkelijk oordeel dat komt. Maar niet te min een rechtvaardig oordeel Gods. Als door vuur is uit de hemel. En het wordt door mensen, door geroepen en uitverkoren en gelovigen gedaan. Zijn die het dus die het vuur uit de hemel gooien. Als je die twee versen bij elkaar optelt. Toch? Zit niks anders op. Nou ga ik weer verder. Zij zal met vuur verbrand worden. Vers 8. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Kan je er nog één opschrijven? Het is namelijk de Heere God. Die de stad oordeelt. Het lam, de Heere God. De geroepenen, de uitverkoren, de gelovigen. Het gebeurt door vuur. Zie. En dan vers 9. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook haars brands zullen zien. En daar heb je dus weer vuur. Brand namelijk. De stad zal verbranden En kennelijk, want ik neem het maar even voor het gemak letterlijk, kennelijk stijgt er een dikke rookwolk op ten hemel, die tot in de wijde omtrek gezien kan worden. Dus vers 9. Nou goed, en dan vers 10. Van verre staande uit vrezen van haar pijniging, zeggende: wee, wee, de grote stad Babel, de sterke stad, want uw oordeel is in 1 uren, daar komt hij weer, uw oordeel is in 1 uren gekomen, zomaar ineens. En de kooplieden der aarde zullen wenen, want de stad wordt geacht ook het centrum van de economie te zijn, van de handel. Dat was het in het verleden en zal het in de toekomst weer zijn. En zo wordt het op vele plaatsen beschreven. Dat was trouwens ook zo in vers 3, maar dat heb ik even gauw overgeslagen. Maar hier staat het ook. Kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Waren van goud en van zilver en van kostelijke steen en van paarlen en van fijn lijn, wat er van purper en van zijde van scharlaak en allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijkste hout en van koper en van ijzer en van marmersteen. En zo gaat het nog een heel vers door, in vers 13. En de gedachte is natuurlijk simpelweg dat het de rijkste stad is op aarde. Het ideaal van Saddam Hussein, die de stad herbouwd heeft, maar vooruit. Of hij dat allemaal nog beleeft, mag ik te betwijfelen. Maar die kant gaat het dus wel op, ja. En dan vers 14, de vrucht der begeerlijkheid, uw ziel is van u weggegaan, al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan, gij zult het zelf niet meer vinden. De kooplieden verdwijnen uit de stad en maken rouw. Als ze verdwijnen uit de stad, ze zijn er niet meer. Hè. Ze staan van verre, want de stad zelf staat in de brand. En ze roepen, vers 16, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken. Daar was namelijk de vrouw mee bekleed in hoofdstuk 17, terwijl ze op dat beest zat. Maar die vrouw is een uitbeelding van die stad Babel. En dat wordt hier dus als het ware herhaald. Purper en scharlaken. Hemelsblauw niet hoor, zo hoog was ze nou ook weer niet, hè? Maar wel purper en scharlaken. Ik hoop maar dat het duidelijk is, maar doe maar. En versierd met goud en met kostelijke steen en met palen, want in 1 uren is zo grote rijkdom verwoest. En er is weer die 1 uren, van het ene moment op het andere. Volgens vers 16... En dan vers 17, en alle stuurlieden, al het volk op de schepen en bootsgezellen en allen die ter zee handelen stonden van verre. Dat is voor een deel letterlijk en voor een belangrijk deel is het overdrachtelijk. Ook een beeld dat in het Oude Testament gebruikt wordt voor zowel Babel als ook voor bijvoorbeeld Tyrus. Beide steden lagen aan het water. Begrijp je me goed, Babel lag aan het water van de Eufraat. Maar de rivier werd natuurlijk gebruikt voor de scheepvaart en dus wel degelijk voor de handel. Dat kan natuurlijk een open verbinding met de zee enzovoorts. Maar via die wateren wordt er gedacht aan de volkeren. Want wateren, grote watermassa's in de Bijbel, zijn dikwijls de uitbeelding van de vele volkeren. En dat is hier natuurlijk ook zo. Nou ja, goed. En ze roepen, vers 18, ziende de rook van haar brand, zeggende, wat stad was deze grote stad gelijk? En dus gaat het weer over brand, vuur, waardoor de stad verwoest zal worden. En dan vers 19. En ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende, wee, wee, de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden. Maar je moet er denken aan de relatie die de stad heeft met alle landen ter wereld dan ook, hè? De Volkerenzee. Wee, wee, de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn, want zij is in 1 uren, staat er weer, voor de vierde keer geloof ik inmiddels, zij is in 1 uren verwoest geworden. En dan, bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En hier is het dus God zelf die dat oordeel brengt. Net als in vers 8 dus. Hè. God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En dan weer verder. Vers 21, en een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En zoals de molensteen onder het oppervlak van de zee verdwijnt, zo zal Babel verdwijnen onder het oppervlak van de aarde en misschien ook wel onder de wateren. Van de Eufraat eventueel. Maar het zal van de aardbodem verdwijnen, is de bedoeling. En eventueel kun je dus aantekenen bij dit vers een sterke engel. Want als je vraagt wie zal de stad verwoesten, wel via dit beeld een sterke engel gooit de molensteen in de zee. Je hebt een sterke engel, nou dat kan de Heer zijn natuurlijk, maar het kan ook net zo goed de Heer en de gemeente samen zijn, vanzelfsprekend. De steen uit Zacharia. Kijk, de steen uit Daniel is, ik neem aan dat u bedoelt uit Daniel 2, dat is de steen die heel de aarde zou vullen. Je kunt wel zeggen, het gaat dus om twee stenen. De ene steen verdwijnt, de andere komt in de plaats. Dat is het wel. Als daar staat in Daniel 2, en het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, is dat de verwijzing naar die steen. De steen is dan Christus, dan wel Christus en de gemeente, of nog ruimer, Christus, de gemeente en Israël. Of voor Christus en Israël, maar er zit de gemeente al bij in, als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om twee stenen. Nee, Babel wordt wel meer als steen voorgesteld, of als berg die in zee geworpen wordt. In Zacharia bijvoorbeeld. Maar daar heb ik het nou verder maar niet over. Ik lees nog even verder, vers 22. En de stem der citerspelers en de zangers en de fluiters en de bezuiners zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid des molens zal u in u meer gehoord worden. Want Babel is niet alleen de economische hoofdstad van de wereld, maar ook de culturele hoofdstad van de wereld. En herinnert mij eraan dat toen in de tijd in 1988... de stad officieel werd ingewijd, maar was nog lang niet klaar hoor, maar Saddam Hussein had haast. Dus ze hebben toen al de stad officieel geopend enzovoorts. Toen ging dat inderdaad gepaard met allerlei feestelijke activiteiten, waaronder een groot muziekfestival enzovoorts. En ik meen, maar ik ben niet goed op de hoogte, maar ik meen dat het was in ieder geval de bedoeling dat dat jaarlijks herhaald zou worden. Maar of het nog plaatsvindt, wil ik afwezen. Maar dat de Bijbel er zo over spreekt, dat is een duidelijke zaak. Niet alleen hier, maar ook in Daniel bijvoorbeeld. En in de profetieën die we nog zullen zien. Daniel 3 vind je dat ook, hè? Dat het beeld in, dat was letterlijk zelfs, dat het beeld is opgericht in Babel. En dat die vrienden van Daniel voor dat beeld moeten buigen, weten wel. En dat doen ze dan niet. Maar dat gaat ook, als de muziek gaat klinken, dan trommelen en rijen heet dat, dansen. Dat weet je veel, Joop van het Ende denk ik altijd, maar vooral. Maar als dat gebeurt, dan zou men voor dat beeld moeten buigen. Nou goed, dat doen ze niet en dan komen ze in de vurige oven terecht enzovoorts. Maar het is net zo goed profetisch voor wat in die eindtijd zich zal afspelen. Maar die muziek, dat wordt steeds genoemd als de meest voor de hand liggende uitdrukking van de menselijke kunst. Maar daar zal een einde aan gemaakt worden. Dat wil zeggen, alles waarin de mens een hoogtepunt bereikt heeft, wordt geconcentreerd in de toekomst in Babel. En via de verwoesting van Babel wordt als het ware een oordeel gebracht over al dit soort menselijk hoogmoed, om zo te zeggen. Vers 23. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen, en de stem eens bruidegoms en ene bruid zal in u niet meer gehoord worden, want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij, afgoderij dus, door uw toverij zijn alle volken verleid geworden. Terwijl ik het lees, denk ik, inclusief de Galliërs, want die waren ook betoverd. Wat mag ik eigenlijk niet zeggen. Het is een hele korte associatie en heel kort door de bocht, maar volgens mij is die Bijbels. Moet ik hem uitleggen? Nee, toch? O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Betoverij is het woord voor afgoderij. Alleen in Galaten gaat het over het leven onder de wet. Maar het heet in de Bijbel precies één, hoor. Vergis u maar niet. Nou goed. Godsdienst, religie. Dat is wat het is. Daar worden mensen door betoverd. Daardoor verliezen ze hun gezond verstand. Kunnen ze niet meer helder denken. En slaan ze dikwijls waartaal uit. Dat ben ik serieus. Alle religie heeft dat tot gevolg. Het is namelijk of de waarheid of religie. Als het niet de waarheid is, heb je vanzelf waartaal. Toch of niet? Ja, sorry. Maar goed. Maar dat oordeel komt dus over deze stad. En dan nog even de eerste paar versen van hoofdstuk 19. En na deze hoorde ik als een grote stem een grote schare in de hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Wie die grote schare is, dat lijkt me een tamelijk duidelijke zaak. Maar waar we nu maar om gaat, is dat hier gezegd wordt door wie die stad verwoest of geoordeeld is geworden, namelijk door de Heere onze God. Want zijn oordelen, vers 2, en het was dus zijn oordeel, zijn oordelen zijn naar waarheid en naar recht, dat wil zeggen waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. Hij heeft dat dus gedaan. En daar gaat het maar om. En dan nog vers 3. En zij zeiden ten tweede maal, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En dus weer vuur. Het is de Heer die dus vuur zendt uit de hemel, op een wijze die ons in het oordeel over Sodom en Gomorra gedemonstreerd is geworden. Maar op dezelfde wijze zal hij een oordeel brengen over Babel in de toekomst. En dan beginnen, om zo te zeggen, de duizend jaren. Dan is melding van dat de Heer zijn koningschap heeft aanvaard. Dat is vers 6. En daarna gaat het over het binden van het beest en de valse profeet en de duivel voor duizend jaren. En dan ben je in hoofdstuk 20. En dan gaat het over de duizend jaren dus, hè. Goed. Ik hoop dat u een beetje onthouden hebt. Het ging natuurlijk snel, maar het kan niet anders, hè. Ik hoop dat u een beetje onthouden hebt wat erin staat. Het was een heerlijke grote stad. Een economisch centrum, een cultureel centrum. Maar er komt vuur uit de hemel en van afstand kijkt men ernaar en de schrik slaat mensen om het hart, logischerwijze, want het is de definitieve ondergang van dit wereldrijk, dit rijk van de duivel eigenlijk, dan wel van het beest of van de antichrist, net zo je wil, want in de praktijk maakt het nauwelijks enig verschil. Hierna echter wil ik u laten zien wat er in het Oude Testament over staat. Dan blader ik me vast naar Jesaja hoofdstuk 13. Alleen dan moeten wij bedenken dat er natuurlijk in de dagen van Jesaja zo'n stad bestond. Beslot de afgelopen pak een beetje 2300 jaar of zoiets bestond Babel niet. En daarvoor eigenlijk ook niet, behalve eventjes in de dagen van Alexander de Grote. Want Babel is pak een beetje 400 zoveel, ik meen 468, maar ik weet niet precies, voor onze jaartelling definitief verlaten geworden eigenlijk, daar komt het op neer, en langzamerhand verruineerd geworden. Er was geen Babel. En wij verwachten dus op grond van deze profetieën uit Openbaring een herbouw van Babel in de toekomst. Echter in de dagen van Jesaja en Jeremia en eventueel Daniel, waar we het over zullen hebben, in die dagen bestond er natuurlijk die stad. En in de dagen van Jeremia en Daniel was het de hoofdstad van het toenmalige Babylonische en later ook Medo-Persische Rijk nog. En over die stad wordt oordeel aangekondigd. En vanuit de dagen van Jesaja zou de eerst mogelijke toepassing van zijn oordeel over Babel zijn de verovering van Babel door de Meden en de Perzen. Want dat is wat er gebeurd is. U weet hoe dat is ongeveer, hè? Officieel, volgens de officiële telling, die hou ik gemakshalve altijd maar aan. Volgens de officiële telling is naar de Bijbel althans 606 jaar nummer 1 van Nebukadnezar. En dat was officieel ook het eerste jaar van het Babylonische Rijk. Hij veroverde namelijk het tamelijk uiteengevallen en verbrokkelde Assyrische Rijk. En maakte er weer een eenheid van en vestigde zich inderdaad in Babel. En zo werd het dus het Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Daar komt het op neer. Een wereldrijk. Dat was in 606 en dat is jaar nummer 1 van Nebukadnezar, ook speciaal in de Bijbel. Omdat de man toen Jeruzalem veroverde. voor de eerste maal, zeggen wij dan. 606 voor onze jaartelling. Hij veroverde Jeruzalem en bij die gelegenheid nam hij dus de vorsten van het huis van de stam van Juda, nam hij mee. Het ging over Juda, het twee stammenrijk. En de oudsten van het volk, of hoe heet zoiets, de zonen des konings en de prinsen, hoe ze maar heten, die nam hij mee, voerde hij af naar Babel. En onder hen waren dan Daniel en de drie musketeers. Waarom drie, denk ik altijd? Maar vertel ik een andere keer weer. Maar zijn drie vrienden. Sadrach, Mesach en Abednego. Ik probeer altijd die andere namen te noemen. De Hebreeuwse, die schieten me niet gauw te binnen. Michel en Azaria. Maar dat waren twee en drie. Hoe heette de eerste? Sadrach, Mesach en Abednego. Ja, dat zijn de Chaldeese namen. Michel en Hananja. Hananja. Misael en Azaria, dat waren ze, ja. Nou goed. Maar ze kregen toen andere namen. Maar dat is die gebeurtenis. Daarbij werd Jeruzalem onderworpen natuurlijk aan Babel. Alleen er bleef nog steeds een koning uit het huis van David op de troon zitten. Alleen die gedroeg zich niet onderworpen genoeg aan Nebukadnezar. En het leidde ertoe dat 8 jaar later, in 598, Nebukadnezar voor de tweede maal Jeruzalem veroverde. En bij die gelegenheid voerde hij niet maar de hoogsten van het volk weg. Zo van, dan komen ze tenminste niet in opstand omdat de leiders weg zijn. Maar hij voerde gewoon het hele volk weg. Nou ja, op een deel na. Want voer maar eens een heel volk weg. Broer, dat lukt je nooit echt. Er blijft altijd wat over. Maar het grootste deel van het volk, alles wat hij gebruiken kon, vooral aan vakmensen, dat voerde hij mee naar Babel. En daar begon dus de officiële Babylonische ballingschap. Maar het was al bij de tweede verovering van Jeruzalem dus. En een beetje volk wat achterbleef, dat had ook weer een koning, nog steeds uit het huis van David, oom Zedekia was het. Maar het doet nog weinig te zaken. Maar zelfs dat kleine beetje wat achterbleef, dat kleine Joodse staatje in Jeruzalem, dat kwam daarna alsnog weer in opstand tegen Nebukadnezar. Met als gevolg dat, ik noem alleen het officiële jaartal, dat in 587 Jeruzalem alsnog veroverd werd voor de derde keer. En definitief, want toen werd de stad verwoest. Dat is de verwoesting van Jeruzalem. En als je de profetie van Jeremia leest, wel, dan moet je beseffen dat het is in de tijd waarin het volk al lang in ballingschap is, waarin een klein deel van het Joodse volk is achtergebleven in Jeruzalem, waarbij het ontrouw is aan Babel en nog steeds probeert er onderuit te komen en bovendien niet vertrouwt op de Heer, zich niet onderwerpt aan het woord des Heren. En Jeremia kondigt dus de derde verovering van Jeruzalem aan, uitlopend in de verwoesting van de stad, de bloedstad en hoe je die stad maar noemt, en zo verder. Maar die verovering van Jeruzalem vond dus drie keer achtereenvolgens plaats. En als we nou in Jesaja en later ook in Jeremia lezen over dat ooit God een oordeel zal brengen over Babel, ligt het voor de hand te denken dat het dit Babel is. Dat Babel dat verantwoordelijk is, naar de mens althans verantwoordelijk is, voor de verwoesting van Jeruzalem en voor de Babylonische ballingschap van het Joodse volk enzovoorts. Maar in de eerste plaats moet ik daarbij opmerken dat dat moeilijk als wraak van de Heer beschouwd kan worden, omdat de Heer zelf zegt dat hij Babel gebruikt heeft om het Joodse volk en om Jeruzalem te onderwerpen. Dat wil zeggen, dat was niet afgoderij of toverij of goddeloosheid van Nebukadnezar. De Heer sprak zelfs over Nebukadnezar, mijn knecht. Het is moeilijk of van de Heer om dan te zeggen dat hij daarna wraak zal doen aan Babel. Hoezo wraak? De Heer heeft het volk en die koning en dat rijk juist voor zijn doel gebruikt. Er komt nog wat anders bij. Die profetieën die we voor ons hebben, te beginnen met Jesaja 13, spreken niet over de verovering van Babel, maar over de verwoesting van Babel. Nou kan dat samengaan met een verovering van Babel, maar de essentie van de profetie is verwoesting van Babel. En ondanks alles wat erover verteld wordt, ondanks alles wat in de Bijbelse encyclopedieën en handboeken staat, ondanks de schilderijen en tekeningen die er van oudsher over bestaan en die dus geproduceerd zijn vanuit de kunst van de mens, Babel is niet verwoest geworden. In ieder geval niet zoals het hier staat, maar verwoest geworden is het nooit. Wat wij van Babel leren, is niet dat het verwoest geworden is. Dat blijkt trouwens ook uit de Bijbelse geschiedenis. Het is niet verwoest geworden, het is veroverd geworden. Het is ingenomen geworden, maar het is niet verwoest geworden. Je leest dat in Daniel 5, de laatste verse, en Daniel hoofdstuk 6, eerste verse. In die nacht van Belshazzar, met de schrift op de wand, weet je wel, meneer Tekel en wat er maar wezen mag. En dan staat er, in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En Darius de Medier ontving het koninkrijk toen hij 62 jaar oud was. En dat was het dan. De man is gewoon de stad binnengekomen met zijn legers. Darius de Medier, dus met een medisch leger. Dat zijn medische troepen dus, denk ik altijd, om horspikken. Maar in ieder geval, die Mediërs hebben de stad gewoon ingenomen. Die zijn, het is een ingewikkeld verhaal. Ik geloof dat Herodotus er uitgebreid over schrijft. Maar in elk geval, ze zijn gewoon de stad binnengelopen. Niet over de weg, maar over de bodem van de Eufraat die ze voor dat doel drooggelegd hadden. Het waren handige jongens. Maar ja, het zijn ook onze voorvaderen, denk ik. Maar nee, serieus. Maar goed. Maar die zijn gewoon de stad binnengekomen, hebben de koning gedood en hebben gewoon de macht overgenomen. Dat is dat. Babel werd niet verwoest. Is absoluut niet gebeurd. Wat er gebeurd is, gebeurde, een jaar of 50, 60 later, in de dagen van het Medo-Persische Rijk. U begrijpt het al, het waren Meden dan wel Persen die het Rijk bestuurden. En die hadden er geen behoefte aan om in Babel te blijven wonen. Hoewel Babel nog steeds hoofdstad was van het Wereldrijk, al was het dan het Medo-Persische Rijk. Maar die Persen die vestigden zich in het gebied van Medië inderdaad. In Elam, in Ecbatana eventueel, of anders op de burcht Susan. Die we tegenkomen in de geschiedenis van Esther. Dat is gedurende het Medo-Persische Rijk. Je vindt het toch in de Bijbel terug. Die koningen zetelden niet in Babel. Maar de stad Babel werd daardoor wat overmoedig en hoogmoedig en opstandig. Enzovoort. Ze voelden zich gepasseerd. In Nederland kun je het makkelijk uitleggen. Het is net als met Amsterdam, hè. Amsterdam is wel de hoofdstad, maar niemand van het koninklijk huis woont. Nou, er woont er een, geloof ik, langs de commerciële tak van de koninklijke familie, geloof ik. Maar toch op een woonboot of zo, heb ik dat goed? Een van de prinsen? Nou goed, het zal aan de Prinsengracht zijn dan, denk ik. Maar dat weet ik dus niet. Maar het koninklijk huis zetelt niet in Amsterdam. En de regering zetelt ook niet in Amsterdam. En als het in de wereld gaat om Nederland en de Nederlandse regering, dan heet het niet Amsterdam. Dan heet het Den Haag. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is Amsterdam, een doorn in het oog. Toch? Ja. Zo zit dat. Nou goed, dat was toen ook zo. Alleen met Babel maakte men toen korte metten. Nadat de stad een paar keer vervelend geworden was, hebben die Perzen gewoon de muren van de stad af laten breken en de paleizen die er waren laten afbreken. En dat was dat. Niet de stad, alleen de overheidsgebouwen. Ik meen, zoals ik al zei, 468 dat het was, maar weet ik niet precies meer uit het hoofd. Het is ook al zo lang geleden, denk ik dan maar. Maar het gevolg daarvan is geweest dat Babel zijn belang, zijn aanzien verloor en dus verloederde. Ik heb het nou niet meer over Amsterdam, geloof ik. Maar de stad verloederde en kwam in verval. Niemand had er belang bij enzovoorts. En in nog latere jaren is men in de buurt een andere stad gaan bouwen. Ik meen Seleucia, maar dat is al veel later in de dagen van het Griekse Rijk, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar toen heeft men de stenen van Babel, van de stad Babel, heeft men gewoon versjouwd en heeft men een andere stad van gebouwd. Kortom, de stad is toen systematisch afgebroken en gebruikt als steengroeven. Dat is wat er gebeurd is. Maar is nooit in oorlogsgeweld verwoest geworden. En dus, de profetieën die spreken over dat de stad in oorlogsgeweld verwoest zou worden, zijn nooit vervuld geworden. En dus niet toen Babel veroverd werd door de Meden en Perzen. En hoewel het in de Bijbelse handboeken staat, en hoewel er van die fraaie plaatjes over bestaan, schilderijen en wat er maar wezen mag, kunnen we het rustig vergeten. Het is niet gebeurd. En dat blijkt ook uit de Bijbelse geschiedenis zelf. En dan lees ik dan wat hier over de ondergang van Babel vermeld wordt. In Jesaja 13. Want daar staat de last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Heft op een banier op een hoge berg, verheft op een stem tot hen. Beweeg de hand omhoog dat ze intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. En u wordt geacht te begrijpen dat we hier al drie beschrijvingen vinden van degenen die door de Heer gebruikt worden om Babel te verwoesten. Dan wel te oordelen, dat is misschien een iets netter woord, maar vooruit. Mijn geheiligden, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. En daarna vers 4, want dan gaat het verder over diezelfde lui. Er is een ruisende stem, een gonzende stem, op de bergen gelijk eens groten volks. Dus het geluid van een groot volk. Een stem van een gedruis der koninkrijken. Let op, niet een koninkrijk, maar koninkrijken. Der verzamelde heidenen. De heren der heerscharen monstert het, namelijk zijn krijgsheer, zijn leger. En dat leger wordt beschreven als een groot volk. Koninkrijken, verzamelde heidenen. Hebben die? En dan loop ik maar op de dingen vooruit. In vers 17 staat, zie ik zal de meden tegen Babel, tegen hen, verwekken. De meden. Maar de meden beantwoorden helemaal niet aan een groot volk gedruis der koninkrijken verzamelde heidenen. Maar het waren wel de meden onder leiding van Darius de Medier, die in de tijd Babel veroverden en zo het Medo-Persische Rijk vestigden in Babel. En daarmee Babel maakte tot de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Dat waren de meden. Maar die verwoesten de stad niet. En bovendien, zij zijn misschien een groot volk, maar niet koninkrijken. Of je moet wel erg kleine koninkrijkjes nemen, dat kan hoor. Dan kun je zeggen, dus het gaat om de steden der meden. Zou nog net kunnen. Maar verzamelde heidenen, het wordt toch wel moeilijk. Maar wij begrijpen toch wel dat de dergelijke uitdrukkingen van toepassing gebracht kunnen worden op de gemeente. En daar gaat het me maar om. Een groot volk. Koninkrijken. Dat was maar omdat de gemeente uit koninkrijken voortkomt. En daarvoor de heren vertegenwoordigers van zijn. En verzamelde heidenen, dat vind ik helemaal een prachtige uitdrukking, want dat is wat de gemeente is. Een volk verzameld uit de heidenen, toch? En dan, zij komen uit verre landen, en voor alle duidelijkheid, verre landen is enkelvoud. Een ver land. Niet verre landen, maar verre landen. Dat wil zeggen, een ver land. Zij komen uit een ver land, niet uit verre landen. Maar als het over koninkrijken gaat en verzamelde heidenen, denk je aan verre landen, maar er staat uit ver land. En daarna van het einde des hemels. En het einde des hemels, dat kan land zijn, dat is in de Bijbel nog eenmaal zo, maar het kan ook de hemel zijn.
Ging ook
naar een ver land en bleek de hemel te zijn. En hoewel strikt genomen de hemel juist geen land is, wordt het term land in de betekenis van woonplaats of zo wel degelijk voor de hemel gebruikt. En daar gaat het maar om. En als iets van het einde des hemels komt, kan het zijn van een ver land. Dat kan inderdaad de betekenis zijn, maar het kan ook zijn dat het komt uit de hemel. En zo dubbelzinnig is dit nou helemaal. Dit wordt opengelaten gewoon. En uit de vergelijking van schriftplaatsen trek ik dus inderdaad de conclusie en zeg, nee, het gaat over de gemeente als zodanig. En die komen uit een ver land, van het einde des hemels. De heren en de instrumenten zijn een gramschap om dat ganse land te verderven. Instrumenten zijn een gramschap. Gereedschap, instrumenten waarvan hij zich bedient om zijn oordeel over Babel te brengen. Maar ja, we hebben toch allemaal nog hopelijk in herinnering, al was het maar die ene uitspraak uit 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? En daarmee valt eigenlijk al het bezwaar tegen een dergelijke uitleg van deze woorden weg. Wij weten toch dat wij de wereld zullen oordelen? Telefoon aan de Verland. Nou, zij komen uit een ver land, van het einde des hemels. De heren en de instrumenten zijn een gramschap om dat ganse land, en niet alleen maar de stad dus, maar om dat ganse land te verderven, staat er. En dan, houdt gij lieden, want de dag des heren is nabij, en dan zeg ik maar weer zeer, want dat gaat niet over het verleden. Dag des heren breekt pas aan het eind van de 70e week van Daniel. En hij komt als verwoesting van de Almachtige. En dat is precies wat op andere plaatsen ook precies zo staat. Dat wil zeggen, het moet nog gebeuren. Als dus in de loop van eeuwen en zelfs duizenden jaren er geen Babel is, dan is de conclusie, dan moet Babel dus eerst herbouwd worden. En dat is inmiddels in onze dagen gebeurd. Maar het zal geoordeeld worden. Nou goed, zij zullen verschrikt worden, vers 8, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw, en zo verder, vers 9, zie, de dag des Heren komt, gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en des zal zondaars daaruit te verdelgen. En in de praktijk, zeg ik er maar even bij, die term dag des Heren is in de praktijk de aanduiding van de gehele periode vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. Theoretisch daarna ook nog, maar in de praktijk tot aan de 1000 jaren. Voor de rest maakt het namelijk niks uit, is het alleen maar theorie. Zie? Die periode, die 33-jarige periode dus. Dat blijkt wel, want vers 10 spreekt over het begin daarvan. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Dat is normaal de markering van het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee de aanvang van de dag des Heren, precies zoals het in Joël 2 ook staat. Zon, maan, sterren zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren begint. Maar in die tijd zal oordeel gebracht worden over de volkeren vanuit de hemel en dus door Christus en de gemeente. Toch? Want wij zijn eerstelingen van zijn koninkrijk dat op aarde zal geopenbaard worden. Dus als iemand het zou doen, wel wij. En daar gaat het dus om. Vers 11, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken over de goddeloze en ongerechtigheid. Ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hoovaardij, dus ook hoogmoed, der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dierbaarder dan fijn goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. Nog steeds de dag des Heren. Dus, en dan, ieder zal zijn als een verjaagde ree, in heigend hert denk ik altijd, maar dan zonder de waterstromen. Een verjaagde ree, als een schaap dat niemand vergadert, ieder zal naar zijn volk omzien en ieder zal naar zijn land vluchten. Al wie gevonden wordt zal doorstoken worden en al wie daarbij gevoegd is zal door het zwaard vallen. Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen zullen geplunderd en hun vrouwen geschonden worden. Dat is heel erg, dat geef ik meteen toe. Maar wat had u dan gedacht? Wat voor een oordeel over een goddeloze wereld zou komen? Maar dat zal gebeuren. Over Babel, het rijk en meer specifiek de stad. En dan staat er in vers 17, zie, ik zal de meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten en aan het goud zullen zij geen lust hebben. Dat wil zeggen, die zijn niet uit op rijkdom, gaat niet om hoogmoed, gaat niet om vuil gewin, denk ik altijd, maar zij doen gewoon wat ze doen moeten. En dus hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen. Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de hoofdstad van het wereldrijk, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeën zijn gelijk als Sodom en Gomorra gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En daar zit je dus met een probleem. Als het letterlijk de meden zijn, wel hebben de meden dan vuur gezonden uit de hemel op dezelfde wijze als dat Sodom en Gomorra verwoest werden? Is niet gebeurd. In Daniël lees je precies wat er gebeurd is. Heel simpel, in dezelfde nacht werd Belshazzar gedood en daar is de meed nam het koninkrijk over toen hij 62 jaar oud was. Punt, einde van het verhaal. Niks aan de hand. Staatsgreep. Nou, ze zijn binnengekomen, hebben plaats ingenomen. En dat was het dan. Die stad is helemaal niet verwoest geworden. Zie. En als je dit dus wil toepassen, moet je zeggen, dan moet het dus kennelijk nog gebeuren, want het is nooit gebeurd. En als het letterlijk zou moeten gebeuren, en zelfs letterlijk door de meden, dan moet je je afvragen hoe die lui dan vuur uit de hemel zenden. Nou ja, dan hebben wij inmiddels een technische oplossing voor bedacht. Want dan zullen ze wel vliegtuigen of raketten hebben of wat het maar wezen mag. Zo lossen we dit soort dingen dan gewoonlijk weer op. Maar daar kom je ook niet mee uit, want zo werden Sodom en Gomorra niet verwoest. Toch? De Heer zond vuur uit de hemel. Klaar uit. Vuur en zwavel. Nou, daar gaat het om dus. Oordeel vanuit de hemel zelf. En hoe het bewerkstelligd wordt, ik weet niet, maar dat wij erin betrokken zijn, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dat de term de meden op ons van toepassing is, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Daar zijn trouwens nog wel wat andere aanwijzingen voor. In de eerste plaats, de meden wil letterlijk zeggen die van het midden. Dat is wat het woord betekent. Het is gewoon Nederlands, dus medio of medie, het is gewoon het midden, het is allemaal hetzelfde. Dat is echt wat de naam betekent. En altijd roept er dan wel iemand, ja, dat betekent China ook, en het is ook zo, ja, het volk van het midden. Maar de mediërs heten ook zo, het volk van het midden. Maar de gedachte die erachter steekt, is dat het midden de plaats is van de troon. Dat is de dominante plaats, dat is de plaats van waaruit geheerst wordt. Er zijn twee termen ter aanduiding van de plaats van de troon. De ene is die van, benadering is in drie, maar de ene is die van het midden, de andere is het noorden. En een variant erop is op een hoge berg. Dat is op de top van de berg, dat is altijd het midden, om wat voor reden dan ook. En de hoge berg komt trouwens overeen met de hemel, dat is ook hoog, hè? Daar gaat het maar om. In de plaats van de troon van God. Dus zoals daarvan staat dat die is in het noorden. Dus er zijn mensen die altijd gedacht hebben dat in de buurt van de Poolster moet de hemel zijn. Serieus. Omdat het noorden is. Maar men begrijpt dan de overdrachtelijke betekenis van de term niet. Maar meden, punt 1, woonden inderdaad noordelijk van de stad Babel. We hebben helaas geen kaart bij de hand, dus ik kan het u niet aanwijzen. Maar noordelijk van de stad Babel, dat is zo'n beetje zo schuin lopen, de Eufraat en de Tigris. De onderste is de Eufraat, daar lag Babel aan. En daar boven, dus boven de Tigris dan, het gebied daarboven, dat is het gebied waar de Mediërs woonden. De Meden. En dat is zo'n beetje het onder de Kaspische Zee. Nou, zuidwestelijk van de Kaspische Zee en zuidoostelijk van de Zwarte Zee, heb je dat nog? Ten zuiden van de Caucasus. Goed, maar daar hebben we het nog wel over. Maar het volk van het midden, je hoeft de term natuurlijk ook niet letterlijk te nemen. Je kunt hem ook overdrachtelijk nemen en zegt die van het midden. Ik zal die van het midden. Of de koningen van het midden, enzovoorts. Want dat kan heel goed. Maar dan zijn het degenen aan wie de heerschappij toekomt. En dat steekt het dus achter. Zie? En daar heb ik nog wel het een en ander meer over te vertellen. Maar die bewaar ik even tot na de pauze. Wij hadden het over deze meden in Jesaja 13 vers 17. Wij komen de naam voor het eerst tegen in Genesis 10. Als Madai is geloof ik. Is een van de zonen van Jafet, dus de Mediërs waren Jafetieten, afstammelingen van Jafet. En waar ze woonden, heb ik u al gezegd, dat is niet zo problematisch. Maar het aardige is vervolgens dat, als er nou helemaal over gaat, volgens de traditionele opvattingen, stammen de Angelsaksische volkeren af van deze Meden. Dat is het officiële verhaal. Zij worden ook geacht Ariërs te zijn. Dan dat woord, dat mag je niet meer zeggen, dat woord, hè? Sinds het Derde Rijk mag je niet meer, mag je niet meer Ariërs zeggen. Maar de term Ariërs wil gewoon zeggen afkomstig uit wat bekend is als Iran. Want dat is wat het woord feitelijk betekent. Want de hele bevolking van West-Europa, Noordwest-Europa, wordt geacht afkomstig te zijn van over de Caucasus. En als je van deze kant af tussen die twee zeeën door, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee, de Caucasus, het gebergte overgaat, dan kom je in het gebied van de Meden terecht. En wij worden geacht daarvan af te stammen. En voor zover men denkt dat wij Ariërs zijn, is het omdat men denkt dat wij afstammen van de Meden. Want we zijn uit dat gebied afkomstig, zo lang geleden, dan kom je terecht bij het, toen woonden de Mediërs daar, dus daar stammen wij vanaf, is het idee. De aardigheid is echter dat in ieder geval volgens 2 Koningen 17 is het, meen ik. Ja, in 2 Koningen 17 namelijk wordt beschreven hoe, hoe heet die man ook weer? Salmanezer, de koning van het Assyrische Rijk, maar dat was in datzelfde gebied als van het Babylonische Rijk hoor. Hoe de koning van het Assyrische Rijk Samaria en dus de hoofdstad van de 10 stammen van Israël verovert. En dan die 10 stammen wegvoert in Assyrische ballingschap, 722 voor onze jaartelling. Dus dat is nog ver voor het Babylonische Rijk, hè? Duidelijk. Het is nog een wereldrijk eerder. En dan staat er in vers 6, in het 9e jaar van Hosea, de koning van Samaria en dus van Israël, de 10 stammen. In zijn 9e jaar nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg. Dat is dus Israël, niet de Joden, maar die andere 10 stammen. Hij voerde Israël weg in Assyrië en deed ze wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. In Medië dus, daar gingen de 10 stammen naartoe. En daarna lees ik hetzelfde, meen ik ook in hoofdstuk 18... Ik weet niet of ik het zo snel zie staan. Ja, in vers 11 van hoofdstuk 18. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en in de steden der Meden. Zodat in ieder geval die 10 stammen voor een belangrijk deel woonden in Medië. En omgeving. En we kijken daarbij niet al te knap. En daarna is er nog een ander verhaal over te vertellen. Het eerste is dus dat Meden en Israëlieten door elkaar liepen in datzelfde gebied. Zij waren Mediërs, zij woonden in Medië, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar van afstamming, ja, dat is nog een heel ander verhaal. Je kan rustig concluderen dat dus een deel van de Mediërs afstamde van de 10 stammen van Israël. Op zijn minst. Toch? Die begrijp je toch? Een deel van de Nederlanders stamt ook ergens anders vandaan af. Dat begrijpt u toch ook? Nou, met die Mediërs dus ook zo, volgens de Bijbel zelf. Maar wat ik ook gevonden heb in de geschiedenis van de Mediërs, is dat bij gelegenheid de Mediërs zich samenvoegden met de Skieten en met de Kimmeriërs, om zich te kunnen verdedigen tegen de Assyriërs, want Medië was natuurlijk maar een provincie in de praktijk van het grote Assyrische Rijk. Maar om zich tegen die Assyriërs af te zetten, om er zich aan te onttrekken, sloten ze verbonden, maar in ieder geval gingen ze samen met de Skieten en de Kimmeriërs. En u begrijpt, het heeft nog resultaat gehad ook, want toen uiteindelijk dat Rijk, uiteindelijk heeft het toegeleid dat de Mediërs inderdaad aan de macht kwamen. Dat is dan wel veel later geworden. Maar in ieder geval, de Mediërs hebben een belangrijk aandeel gehad in de ondergang van het Assyrische Rijk. En ze hebben een heel belangrijk aandeel gehad, overwegend aandeel zelfs, in de ondergang van het Babylonische Rijk. Want het waren de Meden die in de tijd onder Darius de Meed Babel veroverden, vele jaren later. Maar waar het me om gaat, is het samengaan van de Meden met de Skieten en de Kimmeriërs. Die werden geacht in hetzelfde gebied te wonen, over het algemeen iets noordelijker, was het idee. Maar het punt is dat tamelijk gemakkelijk is aan te tonen van zowel de Kimmeriërs als de Skieten dat zij nazaten zijn van de 10 stammen van Israël. Het is een kwestie van spelling en een kwestie van talen, maar het is gewoon zo. En of je nou Skieten hebt of Schotten, dat maakt heus niks uit. Het gaat over precies hetzelfde. De Goten, dat is trouwens ook hetzelfde. Dat komt allemaal daar vandaan, die namen. 4 verschillende talen en dialecten natuurlijk ook. Wordt het allemaal wat verbasterd, maar zo is dat nou eenmaal. De Skieten. En wat de Kimmeriërs betreft, je herkent het in het Nederlands niet. Maar de Kimmeriërs zijn, die stammen af niet van Kimri, maar van Omri. En Omri was waren het volk van Omri, ze stammen er niet vanaf, maar ze waren het volk van Omri, maar Omri is de vader van Agab, de beroemde, beruchte koning van de 10 stammen van Israël. Kijk, Omri schrijf je aan het begin met een Ayin, en een Ayin die spreken wij niet meer uit in het Hebreeuws, maar men schijnt er vroeger een soort NG-klank voor gehad hebben, een soort keelklank. Omri. En als die wat harder wordt, wordt het gewoon Gomri. Gomri. En daarna wordt het Gomri en dan wordt het heel sterk. Wordt een hele sterke letter. Maar het is aantoonbaar dat dat zo is. Kimmeriërs zijn het volk van Kimri, namelijk het volk van Gomri. En de naam zelf wordt nog steeds gebruikt voor de inwoners van Wales. Die stammen daar vandaan, ze komen daar vandaan. Kimmeriërs. En het schiereiland de Krim in de Zwarte Zee heet zo omdat de Kimmeriërs daar woonden. Het volk van Omri. Nog afgezien van dat voor zover ik weet tot vandaag de dag daar grafmonumenten, grafstenen te vinden zijn. Waar gewoon op staat, hier ligt begraven die en die, de zoon van die en die, die stam van Israël. Enzovoorts. Jazeker wel. Ik heb er foto's van gezien. Hoe oud, hoe lang dat geleden is, weet ik ook niet. Maar het doet ook weinig ter zake. Maar het is een tamelijk goed historisch gegeven. Zodat dat samengaan van de Meden met de Kimmeriërs en de Skieten is een samengaan met die ballingen die daar waren van Israël. Die helemaal niet terug wilden naar Canaan, ook niet teruggegaan zijn, maar later in de loop der jaren de Caucasus overgetrokken zijn. Daar is trouwens ook documentatie van. En zo Europa overspoeld hebben uiteindelijk. En of ze dan heten Skieten of Kimmeriërs of Kelten of Saxen, dat is van latere datum. Uiteindelijk gaat het precies om hetzelfde volk, al is het dan onder verschillende namen. En hoe groot het verschil is tussen Skieten en Kimmeriërs, heb ik niet meer nagegaan, want dat vind ik ook eigenlijk niet meer zo noodzakelijk. Of dat verschillenden zijn, of dat wil zeggen verschillende stammen van Israël, of dat dat gewoon de aanduiding is van precies hetzelfde volk. Dat doet weinig de zaken verder. Maar er is in ieder geval verwantschap tussen, historische verwantschap tussen de Meden en de 10 stammen van Israël. En daarom, en het blijkt wel, want men noemt ons, en ik ben er stellig van overtuigd dat wij hier in West-Europa afstammen van 10 stammen van Israël, niettemin noemt men ons Ariërs en zegt men we zijn Jafetieten. En aan die lijn komt men via onze veronderstelde afstamming van de Meden. Maar als het nou niet de Meden is, maar de Kimmeriërs of de Skieten, komen we nog steeds uit hetzelfde gebied van Iran en zijn we nog steeds Ariërs, maar niettemin naar den bloede Semieten en geen Jafetieten. Heb je dat nog? Ik hoop dat het nou lekker door elkaar loopt bij u, want dat is ook de bedoeling. Want waar het me om gaat, is dat je dus eventueel achter die naam de Meden overdrachtelijk kunt lezen. Dat volk van het midden, namelijk het hemelse volk, want dat is echt het midden natuurlijk, de hemel. Maar je kunt er ook in lezen Israël. Maar dan de 10 stammen van Israël en met name Efraïm. Maar zo kom je nog bij hetzelfde terecht natuurlijk, want via die lijn kom je ook bij de gemeente uit. En dat lijkt mij de meest voor de hand liggende opvatting. Zeker omdat het hier profetisch woord betreft, dat het nou helemaal vol staat met allerlei uitdrukkingen die hoogst dubbelzinnig zijn. Dat is er ook de bedoeling van. Maar ziet, ik zal de Meden tegen hen verwekken, tegen Babel. Wel, wij weten sowieso uit de schrift dat het Babylonische Rijk ten onder zal gaan aan het Israëlitische Rijk. Want het echte laatste Rijk is het Rijk van de Messias en dat is een Israëlitisch Rijk. Dus zou Israël moeten zijn, zou je denken. Maar er staat Meden. Maar als dat daarmee op een bedekte wijze 10 stammen worden aangeduid, dan is het duidelijk. Maar op dezelfde gronden kan daarmee natuurlijk ook aangeduid worden de gemeente. En ik denk dat dat hier inderdaad aan de orde is. Zie? En broeder Hilbrand die wees mij er nog even op dat die term, waar heb ik hem? Heb ik een briefje nog weer? Dat die term Meden, Modai, ook anders vertaald kan worden. Oh hier. Die kan namelijk ook vertaald worden als mijn kleed. Of eventueel mijn maat. In de zin van mijn maatstaf, mijn norm. En alleen al bij de term mijn kleed zou je meteen ook bij de gemeente uitkomen. Die immers het kleed is, of de heerlijkheid is om zo te zeggen, van Christus. Zo kom je er dus ook. Doet niks af aan die andere vertaling met het midden. Het hangt er vanaf hoe je die letters verdeelt, hè? In twee stukken, hoe je het woord indeelt. Maar waar het maar om gaat, is dat dat letterlijk van Meden in onze dagen al lang geen sprake meer is. Het land heet geloof ik nog zo, dat gebied. Nou, het is Azerbeidzjan, of hoe dat maar heten mag. En weet ik veel. Ik weet nooit hoe je dat soort moeilijke woorden uitspreekt, enzovoort. En een deel van Turkistan, voor zover het op Persisch gebied ligt dan. Maar het doet ook allemaal niet ter zake. Het volk der Mede bestaat gewoon niet. Dus je moet ze toch ergens zoeken dan. En als je ze gaat zoeken, kom je toch terecht bij wat wij kennen, hopelijk als de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Toch in West-Europa. Of je de lijn nou volgt via die Cimmeriërs en de Skieten en de Galliërs, de Kelten, de Saxen of hoe het maar heten mag. Of je volgt de lijn van die Ariërs, die Meden enzovoort. En of we nou de Semieten zijn via Israël of we zijn Jafetieten via die Meden. Ja, je komt toch bij dezelfde volk uit en daar gaat het maar om. En via die volken kom je uit inderdaad bij de gemeente. En als je mij vraagt, daar gaat het over. Nou goed, en door hen, dat wil zeggen, de Heer zou hen gebruiken om dit oordeel te brengen. En in samenhang met de gedachte dat we deel hebben aan het oordeel van Christus, dat we dus met Christus de wereld zouden oordelen, is er geen enkele twijfel eigenlijk over mogelijk, lijkt mij. Nou goed, Jesaja 13 laat ik verder maar voor wat het is. Nou, ik wijs nog even op... Om de waren wel, geloof ik, hè? Vers 19. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Chaldeeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Vuur uit de hemel dus, en niet een aardvolk. Er was geen enkel aardvolk dat optrok tegen Sodom en Gomorra in de tijd. Toch? Maar het staat wel degelijk model voor de ondergang van Babel in de toekomst. Daarna sla ik even om naar Jesaja hoofdstuk 21. Dat is maar een heel korte over de ondergang van Babel. Maar, en daar staat in vers 2, een hard gezicht is mij te kennen gegeven, die trouweloze handelt trouwelooslijk en die verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o Media. En dat zijn beide plaatsnamen uit datzelfde gebied dus. Hier vind je alleen de term Elam er ook bij genoemd. Maar het verschil is in de praktijk niet zo groot, het gaat om hetzelfde gebied. O Elam, o Media, het gebied dus ten zuiden van de Caucasus, om zo te zeggen, en daarmee ten noorden van Babel. Nou goed, daarna kom ik terecht in Jesaja 47. Jesaja 47, waar ook boven staat ondergang van Babel. Daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel, zit op de aarde. Er is geen troon meer, gij dochter der Chaldeeën, want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige. Verwijzing toch naar de hoer uit Openbaring, denk ik dan altijd. Maar daarvan staat dan in vers 3... Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden. Ik zal wraak nemen en ik zal op u niet aanvallen als een mens. Maar als God is, hè? Vanuit de hemel, een oordeel. En dan vers 4. Onze verlossers naam is de Heer der Heerscharen, de Heilige Israëls. Waarbij dus de gedachte is dat de Heer zelf, de Heer der Heerscharen, de Heilige Israëls, dit oordeel over Babel zal brengen. U weet wel, vuur, het lam. Degenen die met het lam zijn, de geroepenen, gelovigen, de uitverkoren of hoe ze maar heten. En hier heet hij de verlosser, namelijk de Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls. Waarom hij zo genoemd wordt, is natuurlijk omdat het oordeel over Babel tegelijkertijd is verlossing van Israël. Daar gaat het om. Het gaat maar niet om de ondergang van dat wereldrijk, het gaat tegelijkertijd om de opbouw en de overwinning van dat andere rijk dat de Heer zelf aan het stichten is. En dat is een Israëlitisch wereldrijk uiteraard. En daarna zeg ik weer, nou ja, als het gaat over Israël en de opbouw van Israël en dus de vernietiging van de vijanden van Israël, dan is uiteraard de gemeente, die bestaat uit eerstelingen van Israël officieel, rechtstreeks daarin betrokken en zelfs in de eerste plaats uiteraard. En het hangt samen met Israël, want het verhaal gaat verder in vers 6. Ik was op mijn volk zeer toornig. Ik ontheiligde mijn erven en ik gaf hen over in uw hand. Doch gij beweest hen geen barmhartigheden. Ja, zelfs over de oude maakt het gij uw juk zeer zwaar. Dus het gaat erover dat Babel dan toch Israël slecht behandeld heeft in de loop der tijd. En dus gaat het om wraak ten behoeve van Israël. Nou goed, dan sla ik om naar vers 14, waarover Babel gezegd wordt: ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden. En daar is het vuur dus gewoon weer, hè. Het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten. Nee, het is niet een vuur dat tot zegen is, maar een vuur dat inderdaad definitief verbrandt en daarmee een definitief oordeel brengt. Terwille van Israël, en het is de heilige Israëls die dat bewerkstelligt, kennelijk samen met zijn gemeente. En hierna rest ons inderdaad twee hoofdstukken die helemaal gaan over ditzelfde thema. Dat is Jeremia 50 en 51. Daar heb ik nog precies 8 minuten voor. Dus dat... Profetie over Babel. Maar goed, dan hoef ik ook niet alles te lezen, maar ik zou het u aanbevelen om het wel te doen, omdat u daar precies dezelfde uitdrukking in tegenkomt als in Openbaring 18. Maar dan ook precies hetzelfde. Het gaat om dezelfde dingen. Maar even in vogelvlucht dan. Daar staat over Babel in vers 3 van hoofdstuk 50 van Jeremia: want een volk komt tegen haar op van het noorden. Nou, letterlijk kunnen dat de Meden of Mediërs geweest zijn. Een volk komt op tegen haar van het noorden. Maar waar de troon God staat in het noorden, kan het dus ook gewoon God zelf zijn. En dus kan het zijn vanuit de hemel. Want zoals gezegd, het noorden is de plaats van de troon. Een volk van het noorden, en daarna lees ik vers 4. In dezelfde dagen, terzelfde tijd, spreekt de Heer, zullen de kinderen Israëls komen. Zij en de kinderen van Juda tezamen. Voor alle duidelijkheid, kinderen Israël slaat dus hier echt op de 10 stammen en de kinderen van Juda op de 2. Hè? Ze zullen komen tezamen, wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heer hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn, ze zullen komen en de Heer toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. En hier gaat het dus om de bekering van Israël, alle stammen van Israël, en het feit dat ze geplaatst worden onder het nieuwe verbond. Net als wij nu reeds, uiteraard. Hè? En dat zijn uiteraard de dagen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. De bekering in de praktijk van de stammen Israëls. Maar die tijd zal ook leiden tot het oordeel over Babel. Zoals in vers 3 aangekondigd. Nou goed, de volgende versen gaan daar dan ook over. En dan vers 9... Want ziet, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken. Vers 3 zegt, een volk uit het noorden. Vers 9 zegt, een verzameling van grote volken. Dat kan natuurlijk betekenen dat grote volken samengevoegd worden voor dit doel. Maar het kan ook betekenen dat het gaat om mensen die uit die volkeren verzameld zijn. In de praktijk is het dat trouwens altijd, maar vooruit. Maar waar het me om gaat, is dat het inderdaad een prachtige beschrijving is van de gemeente. En we kwamen hem er straks al tegen in Jesaja 13 vers 4. Verzamelde heidenen heette het daar. En hier heet het een verzameling van grote volken. En ze komen uit het land van het noorden, wat het ook wezen mogen. Dat die zal verwekt worden en tegen Babel zal het opgebracht worden. Die zullen zich tegen haar rusten, dat wil zeggen wapenen, wapenrusting aandoen. En vandaar, dat wil zeggen weer vanuit het noorden, zal zij ingenomen worden. Hun pijlen zullen zijn als eens kloeken held, geen zal ledig wederkeren en Galdea zal ten roof zijn. Allen die het beroven zullen verzadigd worden, spreekt de Heer. En we vinden daar dus inderdaad vermeld, niet dat de Heere doet, niet vuur uit de hemel, maar inderdaad een verzameling van heidenen of een verzameling van grote volken. Een volgende uitdrukking zou geweest zijn, een volheid der volken, maar ja, die staat er niet, hè. Maar je komt erg in de buurt natuurlijk, hè? Want volheid der volkeren, weet u toch, volheid der volkeren? Dat is wat uit Jozef zou voortkomen, maar het is de term die in Romeinen 11 gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente, volheid der heidenen. Zie? En hier met deze uitdrukking kom je knap in de buurt. Verzameling van grote volkeren. Nou goed. En daarna ga ik verder naar, ik denk dat ik maar een heel stuk oversla even. Ga ik verder naar vers 23. Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Hoe is Babel geworden tot ontzetting onder de heidenen? Ik heb u een strik gesteld. Die zijt gij ook gevangen, o Babel. En hier is het dus de Heer die de strik stelt. Gij zijt gevonden ook gegrepen, omdat gij u tegen de Heere gemengd hebt. En dan vers 25. De Heer heeft zijn schatkamer opengedaan en de instrumenten zijner gramschap voortgebracht. Hebben die? Die kwamen we ook al tegen. Instrumenten zijner gramschap zijn gereedschappen, waarmee hij zijn gramschap zal bewerkstelligen. De instrumenten zijn een gramschap voortgebracht, want dat is een werk van de Heere der Heerscharen in het land der Galdeën. Het is dus een werk van de Heer zelf en hij gebruikt daarvoor zijn instrumenten die voortkomen uit zijn schatkamer. En waar het over gaat lijkt mij duidelijk, over de gemeente dus. En aan de andere kant, als je dat niet die conclusie trekt, dan moet je besluiten dat de instrumenten zijn een gramschap die hij voortbrengt uit zijn schatkamer. Dat zijn dan die verzameling van grote volken die uit het noorden opgebracht zullen worden enzovoort. Kortom, dat zijn de mediërs. Ja, dat lijkt me toch wel een erg plat, een kortzichtige aardse verklaring. Maar als het in beide gevallen om de gemeente gaat, dan zijn de woorden volkomen op hun plaats. Instrumenten zijn een gramschap uit zijn schatkamer. En dan, vers 26, komt aan tegen haar van het uiterste. Opent haar schuren, vertreedt haar als korenhoop en verbandt ze. Laat ze geen overblijfsel hebben. Men komt dus aan tot Babel vanuit het noorden, zegt vers 9 en vers 3. En hier staat er, van het uiterste. En als je dat samenvoegt, krijg je het uiterste noorden, maar dat is niet, dat kan nooit meer Medië zijn. Want dat lag gewoon vlakbij. Een paar kilometer verderop, om zo te zeggen. Zover was dat niet. En als dan toch het uiterste noorden is, of het uiterste, dan kom je dus toch in de hemel terecht. Noorden in de hogere betekenis van de term. Zoals zo dikwijls. En hier dus ook. En dan even kijken welke ik nog lezen zal. Vers 32. Waar staat, dan zal de trotse aanstoten en vallen en er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Vuur dus, toch? En dat zegt de Heer, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. En dan meteen, zo zegt de Heere der Heerscharen, de kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest en zo verder. Want de ondergang van Babel hangt samen met het herstel van Israël, zal ik maar zeggen. En de wraak die de Heer over Babel in dat verband zal brengen. Dan hebben we vers 40. Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd. Opnieuw lezen we dat dus nu, hè? Gelijk God Sodom en Gomorra en de naburen heeft omgekeerd. Daar kwam geen mens aan te pas, daar kwamen geen legers aan te pas. Dat had met oorlogsgeweld niks van doen. Het was gewoon vuur uit de hemel, zwavel. Alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. En dan toch weer in vers 41. Zie, daar komt een volk uit het noorden. Namelijk een grote natie. En geweldige koningen zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. Dat is een onmogelijke beschrijving van de meden, tenzij dan dat meden en de woorden die hier staan de beschrijving zijn van de gemeente in zijn hemelse positie. En daarmee wordt het hele verhaal verklaard. Vuur uit de hemel, ja, oordeel uit de hemel, zeker. Gebracht van Gods wegen en bewerkstelligd door zijn Gemeente van eerstelingen is de gedachte en in de eerste plaats ter wille van Israël. Uit het noorden, een grote natie, geweldige koningen van de zijden der aarde. Maar daar gaan we weer, hè? Want als einden des hemels hetzelfde is als einden der aarde, is zijden der aarde hetzelfde als zijden des hemels. Dat is nou helemaal zo. Boog en spies zullen zij voeren, wreed zijn zij, dat wil zeggen zonder barmhartigheid. Hun stem zal bruisen als de zee en op paarden zullen zij rijden. Het is toegerust als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Babel. En dan zeg ik weer, maar het lijkt in niks op de ondergang van Sodom en Gomorra, tenzij dat het hier gaat om een leger van hemelse heerlegers. Prijzende God en zeggende, ere zij God, en zo werden toch nog Pasen. Nou goed, dus kerstfeest dan vooruit. Hè? Misschien hebben we het er nog over. Dan heb ik nog, dat is ook een aardige, vers 44. Zit gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning. Hier wordt dus dat volk dat oordeel brengt over Babel vergeleken met een leeuw dat komt van de verheffing der Jordaan. Maar het zal wel duidelijk zijn dat de leeuw gewoon is, de leeuw uit Juda. En dus gewoon de Messias. En daarom met hem zijn volk, of zijn heerschade, namelijk de gemeente. In ieder geval, in vers 44 is het de Heer zelf, want er staat in de rest van het vers, hè? Ik zal tegen haar bestellen, want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden? En wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Zodat je toch nog bij de hendertjes terechtkomt. Maar goed, bewaren we voor een andere keer, zei ik al. Nou, dat is Jeremia 50 en dan ga ik nog even naar hoofdstuk 51. Daar lezen wij in vers 1 over een verdervende wind. Dan gaat het dus om een geestelijke macht, een onzienlijke macht. In vers 6 gaat het om de tijd der wraak des Heren, dus dat is inderdaad in de toekomst. Daarna lees ik in vers 9 dat haar oordeel reikt tot aan de hemel. En u begrijpt waarschijnlijk dat het dus inderdaad gaat om die rookwolk die boven de stad opstijgt, als de stad verwoest wordt. Vuur dus, in vers 9. Daarna in vers 11. Zuiver de pijlen, rust de schilden volkomenlijk toe. De Heere heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. En nou zijn het weer gewoon de Meden. Maar dan wel meteen. Want dit is de wraak des Heeren, de wraak zijn stempels. De wraak des Heeren wil zeggen dat de Heer wraak doet. De term wraak zijn stempels betekent dus dat de tempel van de Heer wraak doet. Maar wat is de tempel van de Heer? En dan kom ik ook in Korinthe. Weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen? Maar er staat ook, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Zelfde hoofdstukken, toch? En dus de gemeente onder deze naam van Mediërs. Mijn kleed, eventueel, en eventueel natuurlijk net zo goed volk van het midden. Nou, wat heb ik nog meer? Vers 27. Roep tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. Maar dat zijn steden in het gebied van Medië. En inderdaad, daar ligt Ararat ook. Maar het is hetzelfde gebied, dus blijft dezelfde naam. En daarom vinden we hem ook terug in vers 28 weer. Namelijk, heilig tegen haar de heidenen, de koningen van Medië, haar landvoogden, aller overheden, ja, het ganse land, haar heerschappij. Dus het wordt hier ook al wat breder geïnterpreteerd. Daarna hebben we vers 36. Daarom zo zegt de Heere, naast Jehovah zelf weer, ik zal uw twist twisten en uw wraak wreken. Ik zal haar zee droog maken, haar water, en haar springader opdrogen, de uitvraat. En Babel zal worden tot steenhopen, een woning der draken, een ontzetting en aanfluiting dat er geen inwoner zij. En zo verder. En in vers 42 heet het weer: een zee is over Babel gerezen. Door de veelheid harer golven is zij bedekt. Verwijzing naar de wateren van de Eufraat, maar die zijn het letterlijk niet, want de Eufraat zou zelfs opdrogen, zoals in Openbaring trouwens ook uitgebreid vermeld wordt. Maar de zee staat hier dus weer voor die menigte die er overheen zou komen. En daarna in vers 48 nog. En de hemel en de aarde, mits schades al wat daarin is, zullen juichen over Babel, want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen, spreekt de Heere Heer. En hier heten zij verstoorders. Dat wil zeggen, zij verstoren het rijk van de tegenstander, uiteraard. En in vers 56 heet het ook zo. Want de verstoorder komt over haar, over Babel, en haar helden zullen gevangen worden. Want de Heere, de God der vergelding, zal hun zekerlijk betalen. En ik hoop dat daarbij dan duidelijk is dat het inderdaad de Heer is die dat zal doen met zijn heerscharen, want zo heet dat, een leger van hemelse heerlegers. Het is in Lucas 2 de beschrijving van die engelen die aan de hemel verschijnen. Maar hoe dat ook zij, het is net zo goed een uitbeelding van wat de gemeente is. Een hemelsvolk waarvan de Heer zich zal bedienen om een oordeel te brengen, eerst over Israël en daarna over de volkeren der aarde. En dat is dan inmiddels weer ten behoeve van een inmiddels bekeerd Israël. En zo wordt het hier ook beschreven. Ik had nog geen tijd meer, maar in de tussenliggende versen lees je van alles over dat het wel degelijk om Israël gaat en om Sion. En dat de boodschap over de val van Babel verkondigd wordt in Jeruzalem en zo verder. Want waar het om gaat is dat de val van Babel tegelijkertijd inhoudt dat nu Babel niet meer de hoofdstad is van de wereld, Jeruzalem dat is. En dat dus definitief de Messias zijn Israëlitische, dan al Davidische koninkrijk gevestigd heeft over de volkeren der aarde. En dat de duivel en zijn personeel definitief van de aarde zal zijn weggedaan. Wij in onze dagen horen eigenlijk, ik heb net nog een krantartikel in mijn vingers gedrukt, maar wij horen in onze dagen steeds over, als ik het meteen interpreteer, hoe de duivel en zijn personeel eraan komen. En dat iedereen erop wacht. En dat het een algemene verwachting is. Onder verschillende termen, met verschillende filosofieën, maar het komt er in ieder geval op neer dat ergens uit een onzienlijke wereld of een andere wereld of wat het maar is, een invasie zal gepleegd worden op de aarde. En dat verwachten wij ook inderdaad, ja, omdat de Bijbel dat leert. Maar het is niet anders dan de nederwerping natuurlijk van Satan en zijn personeel naar de aarde. En het zal tot resultaat hebben de oprichting van dit wereldrijk met Babel als hoofdstad. Maar wij lezen in de Bijbel niet alleen dat het zal gebeuren, maar ook dat wie het laatst lacht, het best lacht, denk ik altijd. Degene die zich verblijden in de Heere, zuster, ja, die lachen het laatst, in elk geval. En dat dit rijk ook weer ten onder zal gaan, na enige decennia. Mag dat zo zijn dat er veel rampspoed over de aarde zal komen, dat is ook zo. Maar als je ziet wat voor een gekke wereld we leven en hoe bespottelijk mensen redeneren en wat een bespottelijke dingen zijn geloven, dan ja. Ja, dan, hoe los je dat op? Nou, God heeft er een methode voor. Hij brengt ze alsnog het evangelie en laat het meteen volgen door een definitief oordeel. Over degene die zijn woord ongehoorzaam zijn. Mijn vader zei altijd, ik heb veel minder geloof nodig om de Heer te geloven dan om wat de wereld me leert te geloven. Waarom hij niet geloofde in evolutieleer? Hij zegt, dat kan niet, daar heb ik veel te veel geloof voor nodig, dat heb ik niet. Want de Bijbel zegt, dat komt me simpel voor, dat lijkt me, zo zit dat. Er had een heel simpele argumenten voor bij gelegenheid. En als je ziet het gemak waarmee men tegenwoordig verwacht de verschijning van die buitenaardse wezens, of die meesters der wijsheid, of de Maitreya, of hoe ze dan maar genoemd mogen worden, zonder enige grond, zonder enige argumentatie, men gelooft het gewoon, ziet het wel zitten, dan zou je zeggen met veel minder geloof, geloof je gewoon in wat de schrift zegt en onderwerp je aan de Heer. Toch? En het lijkt mij reden genoeg, Niet dat ik moet uitmaken, gelukkig, maar het lijkt mij reden genoeg om een oordeel te brengen over een mensheid die zo met het woord Gods omspringt. Dat meen ik serieus. En die dus zo omspringt met een God die hen lief heeft, die alles voor hen gedaan heeft wat nodig was om een eeuwig leven te geven in elk geval, maar waarna men simpelweg niet wil luisteren en in plaats daarvan maakt men zijn eigen goden. Zie? Het is om uit je vel te springen, denk ik wel eens, toch? Nou, iets dergelijks, dat staat ook inderdaad te gebeuren. Het, misschien is het afschrikwekkend voor u dat u denkt, ben ik erbij betrokken, moet ik dat doen? Ik moet u zeggen, ik denk dat we er dan heel wat gemakkelijker tegenaan kijken, vanuit onze verhoogde positie in elk geval. Maar aan de andere kant, waar het werkelijk over gaat, is natuurlijk over de openbaring van de heerlijkheid Gods. En dat zou ons streven altijd zijn. Op wat voor wijze dan ook. En dat we daardoor daarin betrokken zijn, wel, dat is genade van God die ons daartoe geroepen en uitverkoren heeft, weer met de woorden uit Openbaring 17. En daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Trouwe hemelse Vader, we willen u danken voor het profetisch woord dat u ons gegeven hebt, waardoor wij niet alleen verwachten deze oordelen, deze rampspoed die over de wereld zal komen, maar ook waardoor wij verwachten dat uw heerlijkheid zal geopenbaard worden over Israël en de volkeren. Wij danken u dat u ons geleerd hebt dat eenmaal de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de water en de bodem de zee bedekken. En dat eenmaal uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in de wereld. Wij danken u in het bijzonder zelfs dat u ons daar een positie in gegeven hebt, en zelfs als gemeente van eerstelingen. En dat u ons hebt uitverkoren om deel te hebben aan de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid van Christus zelf. Wij danken u dan, Vader, dat wij nu reeds verlost zijn van deze duistere, onwetende wereld, die u niet kent en zelfs verwerpt, en dat we mogen en kunnen wandelen in het licht van uw woord waarmee u in onze harten schijnt. Wij danken u ook dat we daarom het uitzicht hebben op een geopende hemel. En dat we met vrijmoedigheid reeds nu tot u kunnen en zouden naderen om onze levens aan u ter beschikking te stellen, opdat u ons zou gebruiken tot uw eer, niet alleen in deze dagen die ons over zijn in het vlees, maar in het bijzonder ook in de toekomst daarna. Wij danken u dan dat we daarheen mogen uitzien, dat het de hoop is die u ons geschonken hebt. We bevelen ons dan ook bij u aan, Vader, opdat we mogen leven uit uw kracht en uit uw genade en ook in de praktijk mogen wandelen in dat licht wat u ons geschonken hebt, opdat we zouden leven tot eer van uw naam reeds nu. We bidden u, Vader, wilt u daartoe ons nabij zijn, zoals u beloofd hebt, met uw woord, met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.